Interne keuken.
Radio 1.
Koen, jij weet alles van games, hè?
Pardon?
Fortnite, GTA, Minecraft, Call of Duty.
Ik verklaar mezelf onbevoegd, Sven.
Geen geheimen. Er is een nieuw spel, Koen. Het heet Shadow Game. Ik denk dat het iets voor jou is. Het gaat als volgt. Jij bent Amy, dat is een jongen van 14. Je vertrekt in Syrië.
Ja.
Daar is de oorlog, hè? En daar moet je dan weg, want anders ga je dood. Ja. Maar je kan naar Europa.
Okay.
Dan kan je asiel aanvragen, dan ben je veilig, hè? Dat mag allemaal. Maar dan moet je wel eerst Europa binnen geraken.
Ja.
En daar begint de ellende. Dat is niet simpel.
Oké, okay, dat is het opzet van het game.
Dat is het opzet van het spel. Klopt, hè? Els van Driel?
Ja, als je het zo zegt, is het inderdaad een game. En het is helaas de realiteit. Dus het is een game om grenzen over te komen. Zo noemen jonge vluchtelingen het zelf. En voor onze documentaire hebben we dat gevolgd in de film Shadow Game.
Ja, want jullie zijn volop bezig echt aan de ontwikkeling van zo'n game. Shadow Game heet die. Er hoort een documentaire bij, want alles wat in dat spel zit, in dat computerspel, is ook echt gebeurd.
Ja, eigenlijk is het andersom. We zijn begonnen met het maken van een film, een documentaire. En we kwamen erachter dat dus inderdaad vluchtelingen het de game noemen om die grenzen over te komen. En dat vonden wij zo'n ironische en wrange term. En toen, tijdens het maken van de film dachten we, het is misschien goed om ook om andere doelgroepen te kunnen bereiken, ook jongere doelgroepen, want het zijn jonge vluchtelingen die we hebben gevolgd, om ook een echte game te ontwikkelen. En daar zitten we nog middenin. Dus de documentaire is af en die draait al, maar de game zijn we nog aan het ontwikkelen.
Ja, de documentaire is af, hij is lang en hij is fantastisch. En de grote verdienst is denk ik dat je hem kan uitkijken. Want het onderwerp is echt heel zwaar, hè? Jullie hebben 3 jaar lang minderjarige vluchtelingen gevolgd die Europa proberen binnen te komen.
Ja, dat klopt.
Dat is een soort van heldentocht, echt, hè?
Ja, het is eigenlijk, de film begint vrij optimistisch. Het zijn jonge mensen. We hebben ongeveer 10 jongens gevolgd van de leeftijd tussen 14 en 18. Gewoon kinderen dus, pubers. En die hebben we gevolgd over met name de Balkanroute, maar ook vanaf Italië naar Frankrijk toe. Vanuit verschillende oorlogslanden. En die gaan dus inderdaad een tocht aan onder vrachtwagens of treinen in vrachtwagens. Maar vooral heel veel lopen. En sommigen hebben wel 5000 kilometer gelopen. We begonnen met filmen in, de tocht begint dan in Griekenland, want daar komen ze meestal dan aan, of dus in Italië. En dan moeten ze verder Europa in, omdat in Griekenland kan je eigenlijk niet blijven, daar is geen toekomst. Dan ga je de Balkanroute op. En dan merk je dus hoe zwaar eigenlijk die tocht is, want die grenzen worden zwaar bewaakt. En zijn ook natuurlijke grenzen, zijn natuurlijk bergen, rivieren. Dus alle natuurlijke gevaren die je daar tegenkomt. Dus wolven, beren, dus wilde dieren, maar ook landmijnen. Er liggen veel mijnen nog van de Joegoslavië-oorlog op de Balkan. En dan kom je steeds dichter bij Europa, bij de EU. En dan is de laatste grens is Kroatië bijvoorbeeld, of Hongarije. En daar zijn gewoon agressieve grenswachten die aan pushbacks doen. Die slaan je, die pakken je telefoon af of je schoenen. Dat zijn je eerste levensbehoeften, goede schoenen en een goede telefoon voor de GPS, voor de route en voor het contact met je smokkelaar natuurlijk. En dan word je in elkaar geslagen of gemarteld zelfs. En eigenlijk de film is ook zo opgebouwd dat het vrij optimistisch begint. Dus jongeren beginnen natuurlijk ook hoopvol aan die tocht. En komen er gaandeweg achter dat het eigenlijk niet een spel is, maar echt een spel op leven en dood. En sommigen overleven het ook gewoon niet.
Ja, en daar zijn ze zich ook van bewust, hè, na een tijdje. Ze doen het wel een spel, maar een van die mensen zegt, het is het meest verschrikkelijk wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.
Noemen ze het echt een spel?
Zeker, letterlijk. Ja.
Ze beginnen eraan als, dit is een spelletje.
Ja,
en ik kijk of ik in het volgende level geraak.
Nou ja, wij vielen ook van verbazing om toen we dat hoorden. Maar ze zei van, tomorrow we're going on game. En toen we dat voor het eerst hoorden, was sorry, maar what is that, on game? En toen zei ze, dat is dat we dan dus de grens over gaan proberen te komen. En dat is eigenlijk een term die waarschijnlijk vanuit de smokkelaars in het leven is geroepen om het ook behapbaar te maken. Het is een soort overlevingsmechanisme. En het is een kat-en-muisspel natuurlijk tussen grenswachten en vluchtelingen. Maar het is ook zodat je het in verschillende levels kan indelen en ook prijskaartjes daaraan kan hangen. Dus het is voor de smokkelaarseconomie ook een behapbare term.
Ja, het valt ook uiteen in allerlei sublevels. Je kan de mountain game spelen of de river game. Daar moet je dan zien over te geraken. Of de truck game of de train game.
Ja.
Ja.
Al dat soort dingen.
Ja.
Dat zijn leuke termen voor dingen die eigenlijk...
Ja, het is eigenlijk cynisch, hè?
Ja, niet te harde zijn, hè?
Het is heel cynisch. Ja, we hadden op een gegeven moment ook het gevoel van... zitten we nou in de Hunger Games gewoon in het echt? Het is gewoon een dystopie eigenlijk, hè? Dat zijn jongeren die op zoek zijn naar veiligheid, naar bescherming. En die moeten dit doorstaan om asiel aan te kunnen vragen in Europa. En dat is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk tegen alle regels in. Want je moet kinderen beschermen. Dat is ook het kinderrechtenverdrag wat we allemaal hebben ondertekend.
Ja.
Dus die moet je helpen om zo snel mogelijk veiligheid te krijgen.
Want dat is het krankzinnige. Hè? Het begint eigenlijk met iets heel moois, iets heel hoopvols. Namelijk, die kinderen hebben recht op asiel.
Klopt.
Die mogen dat op zijn minst aanvragen.
Zeker, ja. Ze
als ze
moeten serieus genomen worden. Ja.
Maar dus, zoals ik daarnet al zei, ze moeten alleen zien aan het loket te geraken. Oh, sorry, er zijn een paar hindernissen. Je
ja.
komt er niet in.
Ja.
Punt.
Ja. Ja, en dat hebben we de afgelopen... Dus we hebben 3 jaar gefilmd zo ongeveer met deze jongens. Die hebben lang gevolgd en nog steeds zijn we in contact met ze. En we hebben gezien hoe moeilijker het werd, zeg maar, ieder jaar. Dus vanaf 2017 zijn we begonnen. Nou ja, het Turkije-deal was natuurlijk net gesloten en de grenzen gingen dicht. En eigenlijk is het nu... Ja,
dat
nou
is
ja.
Turkije dat van de Europese Unie geld had gekregen om die vluchtelingen tegen te houden.
Dat klopt.
Om te zorgen dat ze niet naar hier zouden komen, maar dat ze ginder.
Ja, en dan zouden
wij... Opgevangen/slash tegenhouden zouden.
Ja, en dan zouden wij in ruil vluchtelingen veilig opnemen via een luchtbrug. Maar dat is eigenlijk nauwelijks gebeurd. Dus de EU heeft zich niet aan die afspraken gehouden. En ja, eigenlijk in tegenstelling tot wat het zichzelf voorhoudt... namelijk wij zijn een continent van mensenrechten... schenden we de mensenrechten massaal aan die grenzen... en doen we aan pushbacks die enorm gewelddadig zijn... en die kinderen dus ook treffen. En daar betalen wij aan mee als belastingbetalers.
Ja, want het is heel indrukwekkend als ze uiteindelijk aan die muren komen... aan de Hongaarse grens bijvoorbeeld, of de Kroatische grens... dat is metershoge prikkeldraad, hè?
Ja.
Daar kom je nooit over, denk ik dan.
Nee, nou dat is dus ook ontzettend moeilijk... en dat gaat ook niet zonder kleerscheuren. Dus je ziet als je daar in dat gebied loopt, zie je heel veel... mensen met gebroken armen of wonden aan benen van bewakingshonden die in hun benen bijten. Maar ze blijven het wel proberen natuurlijk. En het verlegt zich ook steeds, dus de plekken waar mensen het proberen. Dus ja, overal verschijnen hekken en dan verplaatst het probleem zich naar een andere plek. En dan komen mensen er weer even doorheen en
ja.
dan... Komt daar weer een nieuw hek? Zo gaat het nu.
Ze proberen dat in het geniep te doen, maar jullie staan er wel met een cameraploeg naast. Hè?
Ja,
hoe hebben jullie dat opgelost?
Ja, nou, wij konden natuurlijk niet meegaan tijdens het oversteken van die grens. Want dan zouden we inderdaad hun missie in gevaar brengen en het zou ook niet mogen. Wij zouden
het is sowieso illegaal.
Ja.
Maak die grens niet zomaar over.
Nou, het is irreguliere migratie. Dus je mag inderdaad op die manier niet de grens overgaan. Maar er is geen andere weg voor migranten natuurlijk om dat te doen, voor vluchtelingen niet. En voor ons wel. En dat zouden wij dus... Dus wij hebben ons netjes gedragen. We zijn natuurlijk niet meegegaan. Maar we hebben wel gefilmd steeds tot de momenten dat we afscheid moesten nemen. Dus dan zeiden ze van, nou, we gaan nu op game. En dan lieten... Ja, dan gingen ze. En dan gingen ze vaak zelf filmen. Dus ze hadden eigen mobieltjes mee. En dan filmden ze hun eigen reisstukken zelf.
Dus er zitten wel beelden in de documentaire?
Ja, dat zit in de documentaire. En het interessante was eigenlijk dat we merkten van ja, dit is een generatie. Dat zijn allemaal jongeren die ook op TikTok zitten en op social media, op Instagram. En die plaatsen ook stukken van hun reis op die ja. social media.
Ja, er zit ook een jongen bij die telkens bindt met hey guys, ik zit nu daar en daar. Echt een soort vlog dat hij bijhoudt ja. hè, van zijn vlucht.
Ja, dat is Eski, dat is een Afghaanse jongen van 15. En ja, dat was gewoon een natural vlogger inderdaad. Dus die zat de hele tijd... En dat is een enorm optimistische jongen. Dus heel vrolijk en levenslustig houdt hij zichzelf groot eigenlijk in zijn vlogs. En die stuurde hij de hele tijd aan ons. Dus we hebben ontzettend veel vlogs van hem gekregen. En we zochten hem elke keer weer op. Ja, en het was gewoon heel bijzonder. Waar we achter kwamen was dat ze eigenlijk hun eigen reis ook willen documenteren. Omdat ze... zelf zo verbaasd zijn dat ze dit moeten meemaken. Dus dat zei Jano bijvoorbeeld uit de film. Die zei van ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand mij gelooft als ik aankom in de EU. Dat ik dit allemaal heb moeten meemaken. Dus ik wil het gewoon laten zien.
Ja.
En daarom werd het eigenlijk uiteindelijk ook gewoon een co-creatie. We hebben gewoon heel erg samengewerkt met de jongens.
Want het is
de
heel
film
dubbel.
Samen
hè? Er zijn onderweg zijn er die zeggen van let op, neem geen foto's. Want als de Kroatische politie dat ziet, dan krijg je een pak slaag.
Ja.
Tegelijk zijn er die zeggen, nee, we moeten dit documenteren. Want
ja.
als ik ooit asiel wil aanvragen, moet ik wel kunnen bewijzen
ja.
waar ik vandaan kom en wat ik precies gedaan heb.
Ja, en dat, het lastige is natuurlijk dat die telefoontjes kapot worden gemaakt of afgepakt worden door grenswachten. Dus dan moesten ze het meteen in de cloud ergens opslaan en, of naar ons sturen. Dus zo hebben we gewerkt eigenlijk. Maar heel veel is natuurlijk ook verloren gegaan daarmee.
Ja, dat vloggen, wat daar ook zo vreemd aan is, is dat ze eigenlijk niet willen dat hun familie dat ziet in het thuisland.
Niet willen.
Ja.
Ja, nee, klopt. Ja, het is een beetje dubbel. Dus wat ze vaak laten zien inderdaad aan familie is dat ze het gered hebben. Hè? Dus het feest van, nou, we hebben een grens overgestoken. We zijn nu in Europa en het gaat goed. En dat is natuurlijk logisch, want ze zitten in ontzettend zware omstandigheden. In kampen in Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld of in Servië. Echt in de kou, in de vrieskou. Aan een kampvuurtje zich te warmen, in een tentje soms. Ja, dat ga je niet aan je familie, aan je bezorgde moeder sturen, zeg maar. Dus dat, ja, ze houden natuurlijk op die manier wel een beeld in stand dat je het kan halen en dat het dan goed komt. Tegelijkertijd, ja, snap je dat dus ook. Dat je wil mensen niet verontrusten, zeg maar, ja, je familie.
Want, wou je iets vragen?
Ja, omdat je spreekt over jaren.
Ja.
Jaren, dus die helle tocht is geen tocht van één maand.
Nee, dat is niet zomaar, dat heb je niet zomaar afgelegd. Dus sommige jongens doen er 2 jaar over, 3 jaar soms. En sommige die zitten nog steeds vast. Dus bijvoorbeeld Mo en Ali, die zitten nog steeds in Griekenland. Die durven eigenlijk niet meer verder. Die hebben het eigenlijk opgegeven. Dus dat kan ook. Dat je...
Die cruciale jaren, net als ze jong zijn, groeien ze op in die erbarmelijke omstandigheden.
Dat klopt. En dat is ook wat we hebben gezien, wat het met een puberbrein doet. Hè? Dus je slaapt heel weinig, je eet heel slecht. Je bent voortdurend op adrenaline aan het overleven en op stress. Nou ja, pubers hebben gewoon, dat weten we allemaal, heel veel slaap nodig. Heel veel eten nodig, heel veel zekerheid nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus dat hebben we ook gezien van ze doen echt jasjes uit. Dus ook fysiek, maar ook als ze dan eenmaal aankomen. Want we hebben nu natuurlijk nog contact met ze. Dan zie je wat de reis voor impact op hun leven en identiteit ook heeft gehad. En hoe traumatisch het is. Dus die trauma's die jagen het nog steeds door hun nachtmerries heen.
Hebben jullie ook meisjes gefilmd?
Nee, want dat is eigenlijk ook wel een bewuste keuze geweest. We dachten, eigenlijk is de grootste groep jongeren die vertrekt zijn jongens. En dat heeft een aantal redenen. Vooral omdat zij in een leeftijd komen waarin ze gerecruiteerd kunnen worden voor de gewapende strijd.
Oh, ja, ja, ja.
Dus dat willen ze niet. Ze willen een andere toekomst. Maar ook omdat ze vaak de vader van het gezin zijn geworden. Omdat vaders vermoord zijn of ziek zijn of vermist zijn. En dan dus de familie moeten helpen of redden. En dus is dat gewoon de grootste groep. En het is natuurlijk zo'n superzware, gevaarlijke reis. Dat fysiek kan je dat als meisje niet aan. En is het bovendien ook ontzettend gevaarlijk voor meisjes. Uitbuiting ligt op de loer, seksuele uitbuiting. Natuurlijk zijn er heel veel meiden die het wel moeten doen. Vooral uit de Afrikaanse route, zeg maar. Dus Eritrea, Somalië, dat soort landen. Maar die gaan inderdaad via de Libië-route. En het is zo'n ander verhaal. En dan zie je ook heel vaak dat ze zwanger aankomen in Italië. En ja, we dachten, we moeten gewoon kiezen nu voor het verhaal van de jongens. En misschien dat een andere film is.
Meisjes. Heb je bewust gekozen voor het verhaal van de jongens omdat het nog iets van energie en hoop in zich
draagt? Nou, ook om het voor onszelf draaglijk te houden.
Ja, want diezelfde route wordt ook door gezinnen met hele kleine kinderen gedaan.
Klopt, ja. En dat is echt heel, ja, dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezien op die route. Er zijn ontzettend veel gezinnen met kinderen en ook oude mensen, bejaarde mensen en zieke mensen. Het is gewoon te zwaar. En op een of andere manier was het voor ons ook inderdaad een manier om gewoon nog een beetje hoop en lucht te houden. Want het zijn ontzettend leuke jongens. Ze hebben allemaal onwijs veel talent. En heel veel humor en levensvreugde eigenlijk en hoop. En dat is ook het hoopvolle van de film, hopen we. Dat als je het gezien hebt, dat je denkt, ja, het zijn gewoon jongeren zoals wij, zeg maar.
En, ja, maar die hoop kan je toch ook interpreteren als naïviteit, hè? Hoop, geloof dat het gaat goed lopen. Ik zat daar straks ook te denken toen je zei van, het wordt ook op de plek waar ze vertrekken een game genoemd. Ja. Dat zou ook een strategie kunnen zijn.
Zeker.
Van de ronselaars, laat ons het een game noemen, dan lijkt het alsof het van een leien dakje zal lopen. Ja.
Ja, dus het is een overlevingsmechanisme, dat denk ik zeker. Maar je moet inderdaad ook wel, er is geen weg terug. Dus je bent eenmaal, zit je in die game en je moet door.
Ja. Een van de jongens zegt ook, ik was gelukkig in Syrië, hè? Voor alle duidelijkheid, het is geen vrije keuze om te vertrekken.
Nee. Nee, en dat is het natuurlijk voor niemand. Ik bedoel, je gaat echt niet voor je lol zo'n reis maken. En je weet gewoon, ik bedoel, iedereen weet waar die dat. Ik bedoel, je weet nooit echt waar je aan begint. Maar iedereen weet wel dat het gevaarlijk wordt. En gaandeweg wordt het natuurlijk steeds duidelijker. Maar ja, je kan gewoon niet terug. En zoals Mustafa, die 17-jarige jongen uit Irak, die is gemarteld echt door de Kroatische grenswachten. Ja, die is helemaal radeloos, want hij heeft zijn familie ergens zitten en die hopen op zijn aankomst in Europa. En die familie zit in Turkije, wil ook nog een boot nemen naar Griekenland midden in de winter. Ja, die reis heeft hij al afgelegd, dus hij zegt doe het niet. Maar ja, die familie heeft ook geen keus. Die kan niet in Turkije blijven, er is geen toekomst voor hun. En een ziek kind waar geen medische zorg voor is, dus... En de wanhoop is dan zo groot. En dat je dan. En hij heeft het bijvoorbeeld 50 keer geprobeerd om de Kroatische grens over te komen. Elke keer weer terug gepushbacked, gedetineerd geweest, gemarteld, nou ja, alles. En hij heeft het uiteindelijk toch gehaald. Hij is nu in Holland, in Nederland. Met alle trauma's en gevolgen van dien. Ja, en dan denk ik, waarom doen we dit? Is dit nu de consequentie van. Dit is een consequentie van ons grensbeleid? Is dit wat. Ja, wat we willen, de prijs die we willen betalen. Want we krijgen dus eigenlijk getraumatiseerde mensen aan deze kant van het hek. Die nog wel moeten gaan integreren en een plek moeten vinden in onze samenlevingen. En het is zo zonde, want het zijn zulke potentiële mensen.
Hij wil graag dokter worden, hè, bijvoorbeeld.
Sorry?
Hij wil graag dokter worden.
Mohammed, een ander jongen uit Syrië,
precies.
Ja, 14-jarige. Ja, daar gaat het best goed mee overigens.
Ja, maar dan denk je van ja, dat is in en al potentieel natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. En die gaat ook, die was met zijn broer op reis, dat scheelde denk ik wel een beetje. Hij is niet gemarteld, maar hij heeft wel heel veel meegemaakt. Hij is bijna 2 keer verdronken in een rivier bijvoorbeeld, kon niet zwemmen. Dus het was heel angstig voor hem.
Zeg maar, als jullie onderweg... Zo'n jongens, zo'n kerel die net terugkomt met een gebroken arm van aan de Kroatische grens.
Ja.
Die gemarteld is. Je filmt die dan. Heb je zelf kinderen?
Ja, 2 dochters in dezelfde leeftijd.
In dezelfde leeftijd. Ja. Dan wil je toch gewoon een vliegtuigticket kopen om die mee te pakken?
Ja, dat was heel verleidelijk. Maar ja, dat kan dus niet, hè?
Nee,
dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Dus je filmt inderdaad gedurende 10 dagen zo'n beetje. Dat was de periode waarmee we dan waarin we gingen filmen. En dan gingen wij weer op het vliegtuig naar huis. En dan sta je de volgende dag weer in de supermarkt... Met je eigen kinderen aan tafel en zo. Het is heel raar. En dan heb je natuurlijk gesprekken met je eigen gezin... maar die zijn niet in die film geweest. Die kennen die situatie niet. En eigenlijk, ik bedoel, merendeel van de Europeanen weet dit niet.
Nee,
daarom heeft het ook Shadow
terug
Game.
Uit oorlogsgebied, zeg maar.
Het is echt oorlogszone, ja. En het is de schaduwwereld van Europa die wij niet willen zien... en die we ook niet zien... En ja, dat is heel ingewikkeld om dat bij elkaar te krijgen. Ja,
voor die jongens ook, hè? Jij staat er wel lekker solidair te wezen aan de grens, 's nachts, in de sneeuw.
Ja.
Maar op elk moment kan je gewoon terug naar huis als je wil.
Klopt, en dat hebben we natuurlijk ook steeds tegen hun gezegd. Van kijk, wij kunnen jullie niet helpen aan een verblijfsvergunning. We kunnen jullie niet echt helpen die grenzen over. Dat is niet onze taak ook als documentairemakers. Maar wij kunnen jullie wel sowieso... helpen door contact te blijven houden. Dus jullie kunnen ons altijd bellen, appen. En dat is ook gewoon gebeurd. We hebben daar ons woord in gehouden. En we kunnen jullie verbinden aan onze netwerken. Dus aan juristen, aan hulpverleners en zo. En dat is ook echt gebeurd.
Heb je ze betaald?
Nee, ik betaal nooit hoofdpersonen voor.
Als ik van hem was, ik zou dat is eerst wat ik zou vragen. Want ik moet mensensmokkelaars betalen en ik moet aan eten zien te geraken.
Ja, nee. Dat...
Ik snap dat je zegt, nee, we betalen nooit.
Nee,
dat is inderdaad het journalistieke
principe. Nee.
Maar in zo'n geval denk je toch van... Ja.
Nee. Maar we hebben natuurlijk wel, we kwamen natuurlijk wel met eten af en toe. Ja. Of met kleren, of met schoenen, of een simkaart, of een nieuwe telefoon als dat nodig was. Dus in die zin hebben we zeker geholpen.
Ja. Want het is echt ook heftig onderweg. Hè? Er zijn er die vertellen van, die uitleggen hoe je moet drinken uit een plas van een weg.
Ja.
Als je niet aan water geraakt.
Ja.
Er zijn er die demonstreren hoe je met een spuitbus en een aansteker een vlammenwerper kan maken om wolven op de afstand te houden.
Ja, het is
dat
echt
soort dingen
surviving
is het,
next level. Ja.
En dan hebben jullie, denk ik, de meest gruwelijke dingen nog achterwege gelaten. Want je zei het er net al, die meisjes die worden per definitie standaard verkracht als ze dit soort reis proberen te maken. voor een aantal van die jongens is het ook echt heel, heel gevaarlijk. Hè? Kunnen ze echt in foute handen
vallen? Zeker, ja. Zeker, ja. Ik bedoel, mensenhandel en dat is natuurlijk, dat gebeurt ook. Ja, zeker. Ja, dat hebben we natuurlijk niet gezien. Ja. En we, godzijdank hebben al onze jongens het gehaald. En dat is ook wat we steeds tegen elkaar zeiden. Van, er komt misschien een dag dat we erachter komen dat een van hen is overleden, op een mijn is gestapt. Of inderdaad van de radar verdwenen. En dan weten we niet waar die is. Dus we hebben heel wat slapeloze nachten gehad. Ja. Ja,
dat is statistisch eigenlijk wel straf dat al jouw jongens het gehaald hebben.
Of dat statistisch...
Dat is heel sterk is, ja, dat ze er allemaal nog zijn.
Ja,
dat,
zeker. Ja. Ja, dat is echt geluk.
Want jullie maken ook een aantal kleine subdocumentaires, zeg maar, waarin je kan blijven volgen hoe het met die jongens gaat.
Ja.
Die in de grote film, in de grote documentaire.
Ja, klopt. We hebben van 4 jongens een follow-up documentaire kunnen maken. En die zijn ook op de site van shadowgame.eu te zien.
Ja.
En bijvoorbeeld 1 jongen, een Pakistaanse jongen, Doerab, die hebben we nog kunnen volgen tijdens zijn leven in Slovenië, waar hij uiteindelijk terechtkomt. Ja, hij is Pakistaans en het recht op asiel voor Pakistan is heel lastig in Europa. En hij komt dus uiteindelijk een beetje in die schaduwwereld, schaduweconomie terecht. En gaat zelf mensen smokkelen.
Oh.
En overleeft daardoor. Dat was heel fascinerend om van dichtbij mee te kunnen maken en te mogen filmen. Dus dat is wel een interessante docu.
Maar het is ook een andere jongen die in Griekenland bijvoorbeeld vastzit in een kamp en daar €50 per dag krijgt of per week. Nee, per week.
Per maand zelfs.
Oké. Moet van overleven en zegt, ja, dat gaat niet. Dus ik moet wel illegale dingen doen. Ik heb gewoon geen keus.
Ja, dat klopt. Ja, dus
en dan
dat
word je
is
van slachtoffer tot dader.
In
dan...
Ja, in Griekenland hebben heel veel mensen te maken met dat ze inderdaad moeten overleven via of prostitutie of drugshandel. Dus dat, ja, daar kom je dan automatisch in terecht. Hè?
Ja.
En zelf smokkelaar worden dan. Dat...
Ja, maar dat is natuurlijk op zich dan... ook... En het is ook maar net hoe je
een smokkelaar is
kijkt.
Natuurlijk ook iemand die je helpt.
Exact.
Herinner je? Rodan Al-Khalidi heeft hier ooit, tegenwoordig vier dichter, gevlucht uit Irak, gezegd... Ja, die mensensmokkelaars is het beste wat mij ooit overkomen is.
Ja, die
is.
Zijn broodnodig.
Ik ben enorm dankbaar. Ja.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk het perverse van het hele beleid. Dat je dat inderdaad in stand houdt ook.
Ja,
en het is een hele economie. Net als dat drugshandel ook een hele economie is. En inderdaad, Doerab zegt van ja, maar ik help deze mensen. Ik heb zelf in die situatie gezeten. Ik weet waar ze in zitten. Zij moeten toch verder?
Ja, en hoe sterker die grens afgesloten is, hoe hoger de prijs om erover voorbij te geraken.
Ja, en je hebt natuurlijk smokkelaars die toch wel op een vrij dubieuze manier daarmee omgaan, hoor. Dat is gewoon zo. Die mensen in levensgevaar brengen of achterlaten, dood achterlaten en whatever. Maar ja.
Ja, maar hij is bekijkbaar. Die documenteren. Dat is de grote verdienst. Je wil hem gezien hebben, je moet hem ook gezien hebben. Je zei het al, het is een heel platform. Hè? De documentaire staat erop, al die andere documentaires. The Game ook. Je kan je al stukken van zien.
Ja.
Is nog niet helemaal af. Shadowgame.eu. En het eerste wat je opkomt, als je naar die website gaat, is een petitie.
Ja.
En de vraag om die te ondertekenen.
Ja, dat is heel belangrijk voor ons. Want wij merkten ook van ja, we hebben best wel vaak. Ik heb het over we, want ik heb Eefje Blankenvoort nog niet genoemd. Maar samen met haar heb ik de film gemaakt. En wij doen al langer documentaires over asielbeleid. En wat je op een gegeven moment merkt, is dat je een beetje cynisch kan worden of moedeloos. Van ja, maar we kunnen toch niks aan doen. En hoe moeten we dan onze grenzen beschermen? En nou ja, oplossingen, et cetera. En wij hadden zoiets van, ja, maar dat moet deze film dus gewoon... Deze film moet iets anders doen. Deze film moet in ieder geval een gevoel van hoop geven. Maar ook van identificatie van het zijn jongeren en mensen zoals wij. Maar ook dat je het gevoel hebt van, ja, maar dit gaat gewoon te ver. Dit is gewoon niet hoe het zou moeten. Want we schenden onze eigen principes en eigen mensenrechten.
Ja, het enige wat jullie vragen is dat de wet wordt toegepast. Dat je kinderen... Ja. De kans op bescherming. Geeft.
Exact, ja. En daarom is ons manifest ook bescherm kinderen op de vlucht. En als je de film hebt gezien, kan je dus dat manifest ondertekenen. En het doel is dat de kinderen uit de film, waar we dus inderdaad nog steeds contact mee hebben, dat die uiteindelijk naar het Europese parlement gaan en handtekeningen aanbieden. En ook mogen spreken en hun ervaringen mogen delen. Want er zijn nog steeds heel veel kinderen daar op die routes.
Ja, dit
die
is bezig, terwijl we er nu zitten over te praten.
Ja.
Ja, het staat allemaal op shadowgame.eu. Els van Driel, dankjewel.
Interne keuken.